Dit is Stilok, het christelijke geluid uit de regio op Midland FM, met verhalen uit de Vallei.
Ja, goedenavond. U luistert inderdaad naar ons nieuwe programma Verhalen uit de Vallei, waar we zowel de historie als de actualiteit van de Gelderse Vallei induiken. En dat vullen we natuurlijk aan met de beste muziek. Ik ben Daan Vlastuin, uw presentator. Straks bellen we met een van onze gasten die helaas verhinderd was door het schietincident in Utrecht. Hoe dat zit, hoort u zo. En ook hebben we Egbert Wolleswinkel te gast die een boek heeft geschreven dat meer dan 3 kilo weegt. U hoort hem zo. Maar eerst gaan we naar de muziek. Als je pannenkoek eet is het lekker, als je bananen eet is het lekker, maar gooi het bij elkaar en het is nog lekkerder. En dat geldt ook voor onze actrice Wolf en Miss Montreal. Zij hebben samen een liedje gezongen en dat klinkt alleen maar beter. Scared of Love, hoort u nu.
Written on the back of a cigarette pack, your name and your number. Said I'd call you back, but I didn't do that. Can't help but wonder why we let good things go. When it starts getting personal, feels like every time we try to let in the light, you run for cover. I know. You're all a little scared.
My bed with a messed up head, Sunday morning. I'm thinking of the guy I kinda like who isn't calling.
Why do we let good things go when it starts getting personal? Why are we afraid to jump in? Maybe there's nothing sweeter than falling.
Scared of Love van Wolf en Miss Montreal. Ja, vorige maand vierde de vereniging Oud-Rijnswoude haar 50-jarige jubileum. Alle leden kregen die avond een boek aangeboden van meer dan 3 kilo en bijna 700 bladzijden dik. Egbert Wolleswinkel, de schrijver van dit boek, zit bij ons in de studio om te vertellen waar dit boek over gaat en hoe hij dit dikke boek geschreven heeft. Goedenavond.
Goedenavond.
Ja, Egbert, waar gaat dit hele gigantische boek over?
Over het volledige platteland van Rijnswoude. Dat in de middeleeuwen uit 25 boerderijen bestond. En die zijn allemaal nog overgebleven, maar die zijn allemaal opgedeeld. En op een gedeelte van die boerderijen staat zelfs het dorp.
Juist. Dus ja, je hebt eigenlijk onderzoek gedaan vanaf de middeleeuwen naar alle boerderijen in Rijnswoude.
Ja, klopt. En dan doorgetrokken tot heden toe. Dus als je op het platteland woont en je hebt een bepaald adres, als het goed is kun je dat dan terugvinden. En dan gewoon determinerend terugredeneren van welke middeleeuwse boerderij jouw stukje grond afstamt.
Dus alle boeren in Rijnswoude zullen dit boek wel heel interessant vinden om te lezen?
Zeker, die missen wat als ze het niet aanschaffen. Maar de meesten zijn ook lid van Oud-Rijnswoude.
Kijk, nou dat komt helemaal mooi samen. Waarom besloot jij dit vrijwillig boek te gaan schrijven over de geschiedenis van de boerderij in Rijnswoude?
Ten eerste was ik gepensioneerd en dan wil je niet in een gat vallen. En verder lag er een manuscript, eigenlijk lag er zelfs een boek van meneer Laansma, de oprichter van onze vereniging, uit 1972. En dat was meteen uitverkocht 45 jaar geleden. En toen bestond al het plan om een herdruk te laten verschijnen. Maar de jaren vorderden en niemand had er eigenlijk tijd voor. En toen kwamen we ook tot de conclusie dat er toch wel iets moest worden aangepast hier en daar. Dus dat is eigenlijk het idee geweest. En toen kwam op den duur dat 50-jarig jubileum in het gezicht. En toen dachten we, hey, dat zou een prachtig jubileumgeschenk worden.
Juist, een prachtig jubileumgeschenk. Ja, u praat er heel rustig over, maar als iemand tegen mij zou zeggen van... hey Daan, ja, schrijf even een boek over hoe alle boerderijen in Renswoude zijn ontstaan. Ik zou niet weten waar ik moet beginnen. Hoe was dat voor u?
Viel enigszins mee. Ik ben ook een van de oprichters van de vereniging. Ik was toen erg jong, ik was 18. Maar dat had meteen mijn belangstelling al. En ik heb eigenlijk ook wel meegemaakt hoe de heer Laansma, een onderwijzer in het dorp, zijn onderzoek aanpakte. En dat heeft mij erg gestimuleerd. Dus eigenlijk heb ik ook die 45 jaar wel steeds belangstelling voor boerderijen gehad. En al die gegevens al verzameld. Zodat ik, wanneer ik een keer tijd zou hebben, dat boek misschien het licht zou kunnen laten zien.
Juist. En ja, u bent er gewoon aan begonnen toen. En hoeveel dagen in de week werkt u er dan aan dat boek?
Nou, ik moet zeggen, ik ben nu 3 jaar gepensioneerd. Ik heb het eerste jaar nog wat andere dingen gedaan. Maar 2 jaar heb ik er wel iedere dag aan gewerkt. Meestal 2 dagdelen. Dus als je 's middags weg was, dan deed je 's avonds weer wat. Andere keren juist overdag. Om toch, ja, je moet eigenlijk gewoon om 9 uur beginnen, zegt iedere schrijver altijd. En dat is ook gewoon zo. De ene dag heb je meer inspiratie dan de andere dag. Maar je moet gewoon productie maken. Dus je kunt niet zeggen, nou, nu ga ik iets anders doen. Je moet constant doorwerken.
Dus je werkte gewoon eigenlijk volle dagen aan,
ja,
het boek?
Ja, kun je wel zeggen. Ja, ja, dus dat gat ben ik ook niet ingevallen toen.
Nee, het zogenaamde gat naar het pensioen, dat er was voor u dus niet geen sprake van.
Ik heb er erg naar verlangd, naar dat gat. Want af en toe dacht ik, waar ben ik mee bezig en wie zit hier nu op te wachten? Maar dat blijkt nu achteraf erg mee te vallen. Ik krijg hele leuke reacties.
Juist, dus sommige mensen die hebben het juist helemaal niet druk naar een pensioen. Die denken van, wat doe ik de hele dag? Maar u was juist heel druk naar een pensioen.
Ik moet ook wel wat te doen hebben. Dan is voor mijn humeur het beste. Ja.
Juist. Maar als u dan zo'n volle dag aan het boek werkt, hoe kan een dag voor u er dan uitzien als u daarmee bezig bent?
Nou, in feite zit je heel veel achter je laptop. En de archieven waar ik van plan was naartoe te gaan, ik denk iedere dag neem ik een ander archief. Ja, dat is eigenlijk niet meer nodig nu, want die archieven hebben hun informatie veelal digitaal beschikbaar. Dus ik heb meneer Laansma ook bewonderd die nog altijd naar de archieven toe moest. En er was überhaupt nog weinig gecatalogiseerd. Dus hij heeft veel uit de originele bronnen gehaald. Hij vergat wel eens te vermelden waar het uitkwam. Maar dat kon ik nu feilloos terugvinden via die gedigitaliseerde archieven. En ik vond nog veel meer dan hij destijds vond.
Oké. Dus nou, dat het archief tegenwoordig heel veel digitaal is, dat heeft u dus veel tijd gescheeld. Hoewel er nog steeds heel veel tijd ingestoken is. Uw naam staat op het boek, Egbert Wolleswinkel. Bent u ook echt de enige die aan het boek gewerkt heeft, of heeft u toch wel hulp gehad uit sommige hoeken?
Vooral fotografische hulp. Er zijn veel leden van Oud Renswoude die fotograferen. En juist moest ik ook foto's van de boerderijen op dit moment hebben. En daar hebben betrekkelijk veel leden van Oud Renswoude aan meegeholpen. En achterin het boek staat ook een lijst met fotografen die hun materiaal beschikbaar hebben gesteld.
Oké, dus die krijgen wel een beetje eer voor de foto's die ze hebben aangeleverd.
Zeker, zeker. Die worden ook bedankt. En, maar goed, het schrijfwerk komt dan toch veelal op jezelf neer. Maar dat doe ik op zich erg graag. Ik heb wel meer gepubliceerd in mijn leven. Dus ik vond dit een hele mooie afronding van wat ik nog van plan was te publiceren. Want dit was wel een van de dingen die nog op het verlanglijstje stond.
En nu is het gewoon voltooid.
In zekere zin wel, ja. Ik heb de tijd aan mezelf. Ik geniet nu van het feit dat het uit is en dat mensen erop reageren. En ik zal zeker nog wel weer wat schrijven, maar ik wil toch niet meer zo'n groot project op mijn schouders hebben.
Oké, dus het is zeker niet niks. Nee, en het schrijven en drukken van zo'n boek kost ook enorm veel geld. Maar de vereniging Oud Renswoude kreeg hulp vanuit Onverwachte Hoek. Hoe dat zit, hoort u zo. Maar eerst luisteren we naar Stay van Alicia Cara.
Waiting for the time to pass you by. Hope the winds of change will change your mind. I could give 1,000 reasons why. And I know you, and you've got to make it on your own, but we don't have to go.
grow up, we could stay forever young. Living on my sofa, drinking rum and cola underneath the rising sun. I could give a thousand reasons why, but you're going, and you know that all you have to do is stay a minute, just take your time. The clock is ticking, so stay. All you have to do is wait a second.
Ja, fijn dat u luistert naar Verhalen uit de Vallei. Als u net inschakelt, we praten met Egbert Wolleswinkel over het enorme boek dat hij heeft geschreven over de historie van de boerderijen in Renswoude. Egbert, ik snap dat een boek schrijven een ontzettend groot en duur project is. Hoe duur was dit project? Hoeveel geld is er in dit boek gestoken?
Dat kan ik niet precies meedelen, want dat wordt pas volgend jaar onthuld wanneer de jaarrekening van dit jaar wordt gepresenteerd. Maar ik kan wel zeggen dat we verrast werden door een enorm legaat van baron Taats van Amerongen. Een van de laatste grootgrondbezitters in Renswoude. Geen lid van de vereniging, overleed vrij plotseling in augustus 2015. Het testament ging open en het bleek dat de vereniging Oud-Renswoude €50.000 had gekregen. Met een oormerk. Dat was uitsluitend bedoeld voor onderzoek en publicaties. Nou ja, dat was kassa, zou ik willen zeggen, als schrijver volgens het plan dat we hadden. Dus we hadden geen beperking wat de omvang betreft. Dat heeft dus ook wel bevorderd dat het boek zo dik geworden is.
Juist, want als u dat geld misschien niet had gekregen van de baron, was het misschien een iets minder zwaar boek geworden.
Ongetwijfeld. En dan had ik dat ook nooit door het bestuur gekregen. En dan moet je, en dat is heel vervelend voor een schrijver, moet je gaan knippen in je manuscript. En dat is heel lastig en dat hoefde nu niet. Dus zelfs alle gegevens die eigenlijk voor bijlagen bestemd waren, zijn nog in redelijk grote letter afgedrukt. En via een register vindbaar en toegankelijk.
Ja, en ja, er is dus een baron die overlijdt. Geen lid is van de vereniging. Ik kan me voorstellen dat de vereniging Oud-Renswoude geen idee had dat ze in het testament zouden voorkomen.
Er zijn zelfs een paar bestuursleden die hebben niet meer geslapen. Maar toen heb ik gezegd, slaap vooral door. Hier is vast een goed doel voor om te gebruiken. En Waarom heeft hij dat beschikbaar gesteld? Daar hebben we naar kunnen gissen. Maar hij was altijd erg betrokken bij de boerderijen van Renswoude, omdat hij er zelf een stuk of 5 in bezit had. Die zijn sinds zijn overlijden in een stichting ondergebracht. En de toestand blijft in feite zoals die was. Maar daardoor was het onderwerp van het project natuurlijk helemaal op zijn lijf geschreven. Toch had hij daar volgens mij geen weet van, maar dat heeft zo moeten zijn, zeggen we dan.
Dus hij had geen weet van dat er een boek geschreven zou worden, maar toch het geld nagelaten. Als u persoonlijk zou moeten gissen, heeft hij dan misschien toch enig idee wat hem heeft overhaald om dat te doen?
Nou, hij bleek wel alle voorgaande boeken te hebben die de vereniging heeft uitgebracht. Dus zijn interesse was toch wel groot. Hij was dan wel geen lid, maar hij heeft wel al die boeken aangeschaft. Dus kennelijk was het toch een stille bewonderaar van wat wij uitvoerden in de loop van de 50 jaar.
Ja, dat spreekt misschien toch wel een beetje van waardering voor alle voorheen werken van de vereniging. En ja, toch een soort van mogelijkheden om daarop voor te werken.
Zeker, zeker.
Is al het geld ook naar het boek gegaan of hebben jullie nu nog wat voor andere projecten over?
We hebben nog wat over, gelukkig. En dat komt ook omdat, behalve het schrijven, heb ik ook de vormgeving zelf gedaan. Ik wil mezelf niet op de borst kloppen, maar dat heeft wel heel veel geld bespaard. En daar had ik een zekere handigheid in gekregen bij mijn vorige werk. En toen heb ik ook een jubileumboek moeten verzorgen. En die mal had ik nog liggen. En toen bleek dat de BDU, waar wij onze boeken meestal uitgeven, geen uitgever meer was, alleen nog maar drukker. En ze zelf zeiden van, u mag het ook zelf vormgeven, dan kunnen we het zo direct voor u drukken. Toen kwam ik op het idee om die mal van dat vorige jubileumboek eens tevoorschijn te halen. En daar ben ik het in de maand oktober in gaan gieten. Het heeft me precies een maand gekost. Maar dat heeft als voordeel dat je ook alle plaatjes op de plek kunt krijgen die je in gedachten hebt. En dat verliep wonderwel, met wat hulp van nog een oud collega. En ook met hulp van de drukkerij waar we uiteindelijk terechtkwamen in Barneveld, is dat wonderwel gelukt allemaal.
Juist, dus we kunnen haast wel een beetje zeggen dat de oud-vereniging van Renswoude een beetje boft met u als lid.
Ze hebben me ook ooit tot erevoorzitter benoemd, dus ik vond dat ik dat ook moest waarmaken. Ja.
Juist, nou dat is mooi dat u uw titel niet zomaar meeneemt. Ja, u heeft ontzettend veel onderzoek gedaan in het boek. En dan vraag ik mij toch wel af, als u zoveel boerderijen onderzoekt, dan komt u vast wel een keer iets tegen van die denkt van, dat is toch wel bijzonder of dat had ik niet verwacht.
Ja, wat ik in zijn algemeenheid bijzonder vond, is de oppervlakte van de eigendommen van het kasteel. Zoals je weet is Renswoude een kasteeldorp en veel grond en boerderijen waren van de adellijke familie die daar woonde, maar niet alles. En die wisseling was frappant, want juist toen het dorp ontstaan is in de 17e eeuw, toen het kasteel gebouwd is, de kerk gebouwd is, de pastorie, het huidige gemeentehuis, toen kocht de kasteelheer Johan van Reden dat goed van een andere adellijke familie, afstammende van de Van Culemborgs. Maar toen was het bezit veel kleiner, maar de helft ongeveer van het bezit van de familie Taats van Amerongen rond 1900. Dus in 250 jaar heeft de familie Taats van Amerongen kans gezien om nog heel veel boerderijen bij te kopen. En dat vond ik wel een eye-opener. Ik dacht ja eigenlijk dat het grootst was bij het ontstaan van het kasteel in het dorp. En dat het later alsmaar kleiner geworden is. Maar het is juist als je dat in schema zou zetten, is het juist anders gegaan. De bezittingen namen alleen maar toe. Ook doordat de familie steeds kleiner werd. Er overleden heel veel kinderen, dus het ging vaak via één zoon door. Maar vanaf 1900 kwam er eigenlijk de klad in. Toen was er een baron Jan Karel, die had 10 kinderen. En volgens het eerlijke erfsysteem wat we in de Gelderse Vallei kennen, werd de hele buitenplaats in tienen verdeeld. En dat was meteen het eind van dat enorme bezit van wel 1000 hectare, van de 1800 hectare die de gemeente Renswoude groot is.
Ja, want nu weten we, is de oppervlakte van het kasteel veel minder groot. Ze hebben nu veel minder hectares grond.
Het kasteel heeft zelfs, het is nu een stichting beheer kasteel Renswoude, heeft zo goed als geen onroerend goed. Degene die nog wat hebben, zoals baron Henk, die dat legaat beschikbaar stelde, maar hij heeft ook nog een nichtje, barones Luki, die is 95, woont in Spanje, die heeft ook nog een aanzienlijk bezit. En verder hebben ook nog verdere familieleden, maar kleinere gedeeltes in bezit. Maar in de loop van de tijd, vooral de laatste 100 jaar, hebben heel veel boeren die op de boerderijen woonden, de boerderij kunnen kopen. onder andere de familie Vlastuin op de Wetering, jou wel bekend.
Ja, dat zeker. Dat zijn mijn ouders inderdaad, die ook een boerderij hebben die eerst wat meer tot het kasteel behoorde, inderdaad. Dus het kasteel heeft een bijzondere geschiedenis. Het is een kasteel dat begonnen is met een baron die veel kocht. Later nog een familie die nog meer kocht. En het soort dat een hoogtepunt was. En toen was de baron die dacht van, hé, laat ik eens een keer 10 kinderen krijgen. En het viel allemaal uiteen. Dus dat is inderdaad een bijzondere geschiedenis. Was er ook een boerderij waarvan u dacht van, nou, dat springt er ook wel een beetje uit, die geschiedenis die daar heeft plaatsgevonden?
Ja, het toeval wil, maar ja, toeval bestaat niet, maar dat ik zelf ook nog op een klein stukje woon van een boerderij die al 350 jaar in mijn familie is. En dat heb ik altijd ook bijzonder gevonden. Dat heeft mij ook geïnspireerd om dit onderzoek te doen en überhaupt me met de Renswoudse geschiedenis bezig te houden. En ik merk nu ik zie dat toch delen van een boerderij te koop komen, dat vrij zeldzaam is, dat zo'n boerderij alsmaar overgeërfd is. Door alle oorlogen en rampen heen is dat toch gelukt op de een of andere manier. En, dus dat spreekt me erg aan. Maar er zijn meerdere boerderijen die, bijvoorbeeld de boerderij De Engelaar, dat is ook een buitenplaats die van een andere familie was dan de familie van Reede. Namelijk van de familie van Beek met CK, later van Beek-Kalkoen. Maar na 100 jaar liep dat ook ten einde. En toen heeft, dat is zo'n mooi voorbeeld, toen heeft de familie Taats van Amerongen dat buitenplaatsje er ook bij gekocht. Want ja, het ergste wat een heer van een heerlijkheid natuurlijk kan meemaken is dat er nog een andere heer in zijn heerlijkheid zit.
Ja, daar gaan ze niet heel goed mee om, weet ik inderdaad. Dus nou, dat is inderdaad. Het zijn allemaal interessante dingen. En dat heeft u dus samengevoegd tot het boek dat ik voor me heb liggen. Een enorm dik en zwaar boek. Toen u hieraan begon, aan dit project, aan het onderzoek en aan het schrijven, had u verwacht dat het zo'n zwaar en zo'n dik boek zou worden?
Nee, ik had wel heel veel gegevens. Ja, ik wist wel dat het veel dikker zou worden dan het boek van meneer Laansma. Want dat was iets van 200 bladzijden. En daar stonden ook foto's in die in die tijd offsetdruk nog niet zo goed afgedrukt kunnen worden. En uit de nalatenschap van Sjoerd Laansma heeft de vereniging ook die foto's gekregen. Dus die lagen ons ook al decennia lang toe te lachen om weer te kunnen gebruiken in dat nieuwe boek. Dus we hadden er wel grote voorstellingen van. Maar ja, het moest allemaal maar financieel haalbaar zijn. En nogmaals, zonder dat legaat waarmee de baron misschien toch nog iets heeft willen goedmaken aan het verval van de heerlijkheid en van het bezit van de familie Taats van Amerongen. Namelijk door er een boek over te schrijven die glorie van de familie toch nog weergeeft. Viel het allemaal in elkaar en werd het eigenlijk wel een succesverhaal.
Ja, en zo is dat hele boek toch nog mogelijk gemaakt door de baron na zijn dood. Straks praten we nog even verder met Egbert, want als schrijver van het boek mocht hij het namelijk ook zelf onthullen. En misschien denkt u nu, ik wil het boek zelf ook kopen. Nou, dat kan en zometeen hoort u hoe dat gaat. Maar eerst luisteren we naar Love Song. Head underwater and you tell me to breathe easy for. Soon to see if I
write you a love song, 'cause you ask for it, 'cause you need one. You see, I'm not gonna write you a love song, 'cause you tell me it's make or break in this. Is that why you want?
Ja, goedenavond. We praten nog steeds even door met Egbert Wolleswinkel, de schrijver van het boek De Boerderijen van Renswoude. Ja, ik heb het boek nu ook voor me liggen. Egbert was zo aardig om het mee te nemen naar de studio. En ja, als ik het optil, dan voel ik al hoe mijn spieren zich aanspannen. Want het is een boek van 3,5 kilo, als ik het goed heb. En ja, ik ga een beetje voorzichtig zijn, want het is natuurlijk een gloednieuw boek. Maar u kunt het waarschijnlijk horen als ik het weer zachtjes op de tafel laat vallen. Want zo zwaar is het boek dus. En ja, het is bijna 700 bladzijden. Ik snap dat er ontzettend veel werk in zat. En wanneer was het nou eigenlijk af, Egbert?
Eind december was het af. Want we hebben nog van de 6% regeling BTW gebruik gemaakt.
Dus heel slim.
Ja, dat is voor een vereniging ook belangrijk. Dus het heeft 1,5 maand bij de penningmeester gelegen. Maar toen is het 8 februari is het eerste exemplaar uitgereikt aan de burgemeester van Renswoude tijdens de jubileumavond in het podium.
Kijk, dus niet zomaar even uitgegeven. U heeft een hele mooie, heel mooi moment uitgekozen om dat te doen. En ja, u als schrijver mocht het dus zelf onthullen.
Ja, ik denk ik kan een saai verhaal gaan vertellen. En dan heb je een saai verhaal en misschien een saai boek. Dus laat ik het op een ludieke manier aanbieden. Dus ik had de kruiwagen meegenomen en het in een aardappelmand gestopt. En zo ben ik in een boerentenue ben ik het podium opgereden en heb een soort sketch opgevoerd, want aanvankelijk zou het jubileum in de Dennen, restaurant De Dennen, plaatsvinden. Maar al gauw bleek dat de toeloop zo groot werd dat we er niet in konden. Dus ik dacht, hey, dat geeft een mooie gelegenheid om daar te vertellen dat ik niet had gehoord dat het in De Dennen, dat het in het podium was. En dat ik ben verdwaald van Barneveld naar Renswoude. En met mijn kruiwagen ben ik toen daar langs een aantal boerderijen gereden. Dat gaf mij de gelegenheid om die boerderijnamen ook te noemen. En dat heb ik in dialect opgevoerd. Ik spreek nog een klein beetje dialect, want mijn vader was een autochtone en mijn moeder die kwam weliswaar haar familie uit Zuid-Holland. En moeders voeden altijd kinderen op, zoals je weet. Dus we hebben wat dat betreft gewoon Nederlands leren spreken, maar we hoorden natuurlijk wel eens het een en ander. En de burgemeester was verrast, want die kent mij niet als zodanig, dat ze ineens een boer tegenover zich had in dialect met een boek.
Nee, dus zo kreeg je letterlijk een podium. En qua, ja, ik heb het boek natuurlijk even vastgehouden. Een kruiwagen is zeker niet overbodig als je dit boek gaat vervoeren. En ja, u heeft goed nieuws, want niet alle exemplaren van dit boek zijn verkocht. Hoeveel exemplaren zijn er eigenlijk gedrukt?
Er zijn er 800 gedrukt. En als we het aantal leden van Outer en Zwouw rekenen, dat zijn er zelfs 900. Maar men krijgt een gratis boek per adres en dat zijn er ongeveer 550. Ze zijn nog niet allemaal opgehaald. Er is nog steeds gelegenheid toe. Maar het is ook te koop. En we hebben de prijs afgestemd op ons jubileum. Dus de verkoopprijs is €50. En dat lijkt een heel bedrag. Maar voor dit boek is het werkelijk de halve prijs. En dat is te verkrijgen bij boekhandels in de omgeving van Renswoude. Van Koten in Veenendaal, Romein in Barneveld, Primera in Scherpenzeel en ook in Veenendaal.
Juist, dus €50 voor het boek. En inderdaad, zoals meneer al zegt, het is helemaal niet zo duur. Want ja, je kunt het niet alleen als boek gebruiken, maar door het gewicht kun je er ook een dakpan mee vastleggen. Of als je iets als je uitgelezen bent. Dus dat is inderdaad fijn. En ja, nu heeft u. Is dit uw eerste boek?
Nee, dit is mijn laatste, als het een beetje wil. Hè? Dus ja.
Ja, maar waarschijnlijk wel uw grootste boek.
Ja.
Heeft u nu de smaak te pakken? Gaat u nog meer van deze grote projecten doen? Nog meer schrijven?
Ik wou het afronden hiermee, ja. Ja. Dus als mensen er nog iets van willen lezen, moeten ze wel nu de kans waarnemen. Dit is toch ongetwijfeld mijn laatste dikke boek.
Het laatste dikke boek van Egbert Wolleswinkel. Kopen nu in de boekhandels hier in de buurt. Egbert Wolleswinkel, we willen u hartelijk bedanken voor uw komst. Het was heel fijn om hier met u over te praten.
Graag gedaan.
Ja, en dan gaan we nog even naar de muziek voordat we naar het volgende onderwerp gaan doen. Dat dus te maken heeft met de schietincidenten die in Utrecht plaatsvonden vandaag. Vreselijk nieuws natuurlijk. Eerst gaan we even naar de muziek luisteren. U hoort straks de Train, maar eerst luisteren we naar Jeroen van der Boom en Lisanne Spaner met Als je danst met mij.
Soms trap ik wel eens op je teen. Draai ik maar wat rond en gaat het nergens heen. Maar ik voel me veel beter vandaag. En of alles wel goed komt is voor mij geen vraag. Omdat er ook nog zoiets als een tweede kans is.
En nu je hier weer voor me staat.
Nu ik voor je sta.
Ben je geen seconde te laat.
Het is lente in mijn leven, de vlinders vliegen vrij. Oh, als je danst met mij, blijden wij de wereld weer. Sta ik voor een nieuw begin. Ik ken geen angst, maar overwin. Dit gevoel gaat nooit voorbij.
Als je danst met mij is het goed.
While you were looking for yourself out there.
Ja, u heeft vast het vreselijke nieuws al gehoord. Zeker ook bij het nieuwsblok dat hier om het uur te horen is. Er is vandaag een aanslag gepleegd in de stad Utrecht, waarbij 3 doden en meerdere gewonden zijn gevallen. Iedereen in Utrecht moest binnenblijven en de politieke partijen kondigden aan te stoppen met het voeren van campagne. En het was de bedoeling dat u vandaag zou luisteren naar een debat tussen Marije Segengraaf van de CDA en Jurgen Hillert van GroenLinks. Maar ook zij hebben het debat afgezegd. Marije Segengraaf wou nog wel even toelichten waarom. Ervoor is gekozen om te stoppen met campagne voeren. En we hebben haar daarvoor nu aan de telefoon, als het goed is. Hallo.
Hallo, goedenavond, met Marije.
Ja, goedenavond Marije. Wat fijn dat je ons toch nog even telefonisch te woord wil staan over de keuze om te stoppen met campagnes voeren. Want het is natuurlijk enorm heftig wat er is gebeurd in de stad Utrecht. Waar was u zelf toen u het hoorde?
Ik was zelf thuis vanmorgen. Ik kreeg dan zo'n pushberichten van nu.nl. Voor je het weet zit je steeds het nieuws te kijken en te luisteren. En ga je toch steeds eventjes horen wat is er nu aan ontwikkelingen. Terwijl er eigenlijk natuurlijk de hele dag heel weinig bekend was over de toedracht en nog eigenlijk. Maar wat wel al heel snel helder werd is dat eigenlijk alle partijen samen hebben besloten om in ieder geval vandaag geen campagne te voeren. Uit respect voor de slachtoffers en de nabestaanden.
Ja, inderdaad, want het is natuurlijk vreselijk wat er is gebeurd. Het laat wel een mooie eensgezindheid te zien, gezien van alle partijen. Het wordt afgekeurd en ze besluiten samen om geen campagne te voeren. Dat is natuurlijk toch mooi. Wat ik nog wel wou vragen is of CDA nog iets heeft gezegd naar aanleiding van de aanslag. Dat ze het misschien afkeuring hebben laten merken of sterk hebben uitgesproken voor de slachtoffers. Is dat gebeurd?
Ja, Sybrand Buma heeft natuurlijk zijn medeleven betuigd. Maar verder is het ook echt de toon dat we gewoon stil zijn op een dag als vandaag. En met onze gedachten bij deze mensen zijn. Dit is gewoon een verschrikkelijk drama voor Utrecht, voor de provincie Utrecht. En het gaat nu niet over het CDA, het gaat nu gewoon over deze mensen en dat we hier nu met elkaar tijd en ruimte voor nemen.
Ja, en inderdaad vinden we dat een mooie gedachte van de politieke partijen. U gaat inderdaad geen uitspraken doen over welke manier van campagne voeren van de CDA dan ook. Nee. En daar staan we natuurlijk helemaal achter bij Stielen, want ook wij zijn erg ontdaan door wat we hebben gehoord. Ik wil u toch nog één vraag stellen, waarvan ik wel denk dat toch wel belangrijk is. Er zal woensdag nog steeds gestemd worden. Bent u er ook van overtuigd dat de mensen, hoewel het soms gevaarlijk kan zijn en hoewel er veel aan de hand is, toch nog hun stem moeten uitbrengen op dagen zoals woensdag?
Jazeker. Dat is, lijkt mij dat, ten eerste is de dader nu opgepakt, hè, dus de hoofddader is opgepakt. En daarnaast is het zo dat we gelukkig ervan uit kunnen gaan dat dit soort dingen echt maar heel, heel zelden gebeuren. Dus wat mij betreft gaan we gewoon verder met leven. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we ook woensdag allemaal gaan stemmen.
Juist, aldus Marije Segengraaf, breng uw stem uit woensdag 20 maart. Ik wil je heel erg bedanken dat je ons nog even te woord stond. En jullie en veel andere mensen hier in de provincie sterkte wensen met alles wat er gebeurd is.
Ja, jullie nog succes met het programma. Bedankt. Ja,
dank u wel. Veel gebeurd is, veel besluiten gemaakt door de politieke partijen. We gaan straks nog even praten met iemand van de Domkerk in Utrecht. Zij hebben besloten vandaag de deuren dicht te gooien, maar gaan waarschijnlijk morgen weer open met de mogelijkheid om de nabestaanden te herdenken en medeleven te tonen. Maar eerst gaan we nog even luisteren naar een lied, namelijk Rewrite the Stars.
You know I want you. It's not a secret I try to hide. You know you want me. So don't keep saying our hands are tied. You claim it's not in the cards and fate is pulling you miles away and out of a reach from me. But you're here in my heart, so who can stop me if I decide it's all my destiny? What if we rewrite the stars? Say you were made to be mine. Nothing could keep us apart. You'd be the one I was meant to find. It's up to you.
it's easy. You think I don't want to run to you, yeah. But there are mountains, and there are doors that we can walk through. I know you're wondering why, because we're able to be just you and me within these walls. But when we go outside, you're gonna wake up and see that it was hopeless after all. No one can be. Secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
Ja, goedenavond. U luistert nog steeds naar Verhalen uit de Vallei, waar we wat extra aandacht besteden aan de aanslag in Utrecht, nu het debat daardoor is afgezegd. De dader die liep na de schietpartij nog vrij rond. De politie raadde aan iedereen de deuren te sluiten en niet naar buiten te komen. En zo worden ook heel veel openbare gebouwen gesloten, inclusief de Domkerk in Utrecht. En ik praat er even over met de woordvoerder en de lid van het kerkbestuur, Marco van der Werf. Die zou aan de telefoon moeten hangen. Hallo.
Goedenavond.
Goedenavond, ja. Veel gebeurt in de stad Utrecht, veel vreselijke dingen. En uiteindelijk werden ook veel deuren gesloten, ook de deur van de Domkerk. Was het een keuze die snel gemaakt was?
Ja, die keuze is snel gemaakt. De Domkerk is 364 dagen per jaar open voor 450.000 toeristen die daar ook binnenkomen. En onze kosters en kerkbeheerders die hebben eigenlijk heel snel besloten om de kerk gewoon op slot te doen. Dat hebben ze met ons in de kerkenraads-app, zoals we die dan hebben, ook gecommuniceerd. En we hebben dat dan op onze social media en op de website geplaatst, dat de kerk dan ook gewoon gesloten is. Dus ja, zo'n beslissing kan gelukkig heel snel genomen worden.
Ja, want voor de veiligheid is dat toch wel van groot belang.
Ja, vooral omdat de Domkerk bij de ingang, je kunt gratis de kerk binnenlopen. Dat vinden we ook heel belangrijk. We vinden dat God gratis moet zijn, dus iedereen die dat wil, kan zo de kerk binnenlopen, maar dat betekent ook dat we geen detectiepoortjes hebben of dat mensen entree moeten betalen. Dus iedereen kan er zo in en uitlopen en dat maakt de Domkerk een net iets andere kerk dan een gemiddelde kerk, denk ik.
Ja, zeker. Ik kan me ook wel voorstellen dat er mensen in Utrecht zijn geweest vandaag die juist heel erg behoefte aan de kerk hebben gehad met alles wat er is gebeurd. Weet u of er nog mensen voor dichte deuren hebben gestaan vandaag?
Wat ik heb begrepen is dat het in Utrecht stad echt uitgestorven was op straat. En ik denk dat iedereen in eerste instantie een veilig heenkomen heeft gezocht. En op advies ook van de burgemeester en de politie ook binnen is gebleven. Dus ik vermoed niet dat heel veel mensen op dat moment naar de Domkerk hebben willen gaan. Nu de verdachte gearresteerd is, voor zover we weten, en de dreiging ook verminderd is. Is het bijvoorbeeld door de protestantse gemeente Utrecht, waar wij ook onderdeel van zijn als Domkerk. Is er vanavond bijvoorbeeld in de Nieuwe Kerk een gebedsmoment geweest. En in de Kerk van Zuilen is ook een inloopmoment geweest. Dus de mensen die vanavond al behoefte hadden om ergens naartoe te gaan, die hebben we dat kunnen bieden. En morgen is ook de Domkerk gewoon weer open voor alle bezoekers en onze toeristen. En zijn we op dit moment in beraad of we ook nog een speciale dienst of viering willen doen. En dat hebben we ook aangeboden bij onze burgemeester, bij het kabinet van de burgemeester. En we kijken ook even in overleg met hun waar ook daar de behoefte ligt. Maar in ieder geval is de kerk morgen weer voor iedereen open. En ja, iedereen die behoefte heeft aan een luisterend oor of een kaarsje wil branden, is morgen sowieso in de Domkerk weer van harte welkom.
Oké, dus als ik het zo hoor, is de kerk niet alleen open, maar u noemt ook het luisterend oor. Dus er is ook iemand aanwezig in de kerk?
Ja, zeker. Daar zijn we op dit moment mee bezig om het allemaal rond te krijgen ook. Er is sowieso altijd iemand aanwezig in de kerk. Dat zijn altijd de gidsen die we hebben. Maar we willen ook even kijken of we daar ook wat pastorale hulp in zouden kunnen zetten voor de mensen die daar op dat moment ook behoefte aan hebben.
Ja, nou, het is heel mooi om te horen hoe de Domkerk na een paar uur van sluiten morgen de deuren gewoon weer opent. En dat de mensen daar opgevangen kunnen worden als ze daar behoefte aan hebben. Marco van der Werf, bedankt dat je even aan de telefoon wilde komen hierover.
Heel graag gedaan en een fijne avond nog.
Ja, u ook nog een fijne avond.
Tot ziens.
Dag. Ja, zoals u al hoorde, we hebben het over de vreselijke aanslag in Utrecht. En alles wat dat heeft meegebracht. Ook tot de studio van Stilok aan toe met het debat, dat is afgezegd. En ook bij Stilok zijn we erg geschrokken van wat er is gebeurd. We leven mee met de slachtoffers. En we hopen dat we op blijere dagen komen. En daar hoort u nu ook het lied op. Happy Day van Hillsong.
Death is beaten, you have rescued me. Sing it out, Jesus is alive. Empty cross and empty grave, life eternal, you have won the day. Shout it out, Jesus is alive. Earthly pain finally will cease. Celebrate, Jesus is alive.
En zo naderen we alweer het einde van deze uitzending. U heeft geluisterd naar Egbert Wolleswinkel, die zijn nieuwe boek kwam vertellen over de historie van de boerderij in Renswouden. En we hebben daarna nog even met Marije Zegega van het CDA en Mark van der Werf gepraat over de aanslag in Utrecht, de hoofdstad van deze provincie. Ik wil u bedanken als luisteraar dat u luisterde. Ik wilde onze gasten bedanken en natuurlijk mijn technicus die hier naast me zit, Charlander. Ik ben Daan Vlasten, de presentator van deze show. Deze show zal nog herhaald worden op zaterdag tussen 11 en 12 uur. Heeft u dus het begin van deze uitzending gemist of schakelt u pas net in, luister dan zeker even terug. En we wensen u nog een hele fijne avond hier bij Stilok. U luistert nu nog even naar het liedje I Know What You Did Last Summer.
Dirty secrets that I keep. Does he know it's killing me? He knows, does he know? Another's hands have touched my skin. I won't tell him where I've been. He knows.
Tearing me apart. She's slipping away. Am I just hanging on to all the words she used to say? The picture's on her phone. She's not coming home.
Dit is Stilok, het christelijke geluid uit de regio op Midland FM.